Shabbat shalom, gemeente. We gaan met elkaar luisteren naar het woord. En wat de Heilige Geest ook daarover wil zeggen. Ik ben blij, we zijn blij dat we weer een keer in jullie midden zijn. Gisteravond een mooie avond. Waar ik een heel aantal van jullie al heb ontmoet. En nou, het is fijn ook om vanmorgen met jullie voor te gaan. We waren goede herinnering aan de vorige keer. En we komen ook best graag in dit deel van het land. Ook al is het een heel eentje rijden, dat hebben we er graag voor over. We hebben gelezen uit nummer 25, Pinchas. Om met de deur in huis te vallen, Pinchas of Pinchas, dat is de Elia van zijn dagen. Zo wordt hij ook gezien in de overlevering. En we weten van Elia dat hij de voorloper is, de aankondiger van de Messias. En we weten van Elia dat hij met de wallingen meegaat tot aan Kanaan, tot aan het beloofde land. En we zijn in een tijd aangekomen waarin er geschiedenis geschreven wordt. Er zijn wel perioden geweest in de wereldgeschiedenis die een kleinere impact hebben gehad dan de dagen van vandaag. Je schrijft niet alleen geschiedenis, maar ik krijg hier en daar ook wel de indruk dat we de geschiedenis herschrijven. En of dat altijd een positief teken is, dat is de vraag. Inclusief beeldenstorm, onrusten en onlusten. Het is ook geen vraag, het is ook heel begrijpelijk dat we de vraag stellen naar de betekenis ook van onze tijd, van onze dagen. En als gelovige in Yeshua, de Messias, hoort er ook de vraag bij, en is dat misschien wel de eerste vraag. Wanneer komt u terug? Hoe ver zijn we nog verwijderd van de komst van de Messias? En ik denk dat Pinchas ons vanmorgen daar iets van laat zien. Want de Torah is ook de blauwdruk van de wereldgeschiedenis. En in de Torah zijn we nu gekomen aan het einde, richting het einde van het boek Numeri, aan het einde van de woestijnreis. Dus vlak voordat we Kanaan ingaan. Dat is een overgang naar een nieuwe tijd. En hoe ziet die tijd eruit? Hoe zien die dagen van Pinchas eruit? En ik wil met jullie gewoon de versen langs gaan en daar hier en daar de aandacht op vestigen. Deze Shabbat, en daarom hebben we ook gelezen uit de Haftara in Jeremia, is de eerste van de drie Shabbatot die te maken hebben met de verdrukking. In de aanloop naar de verwoesting van de tempel. En de 9e Aaf is in de Joodse kalender de dag van diepe droefheid, diepe rouw, de val van de verwoesting van de tempel, zowel de eerste als de tweede tempel, werden op deze dag verwoest. En drie Shabbaten daarvoor hebben te maken met de muren van Jeruzalem die doorgebroken zijn. Ook wel een beeld om even vast te houden. Zouden in onze dagen ook niet de muren van Jeruzalem doorbroken worden? Met alles wat daar gebeurt. En wat staat ons dan te wachten? Het is de meest sombere tijd van het jaar. En u begrijpt hopelijk, ik wil niet in die somberheid blijven hangen. Maar we hebben het wel onder ogen te zien. En zo lezen we in vers 25, in hoofdstuk 25 vers 1, Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Wat Biliam op geestelijk gebied niet lukte, dat lukte hem wel op lichamelijk gebied. Het lukte hem niet om Israël te vloeken, maar het lukte hem wel om Israël zelf de vloek over zich af te laten roepen. En enkele hoofdstukken hiervoor lezen we nog dat Moab wel eens bang was voor Israël. Ze hadden gezien wat zij met de Amorieten hadden gedaan. Nummer 22. En ze waren verraden gegaan bij de Midianieten. En de Midianieten zijn rekenaars. Dat zijn de boekhouders van deze wereld. En daar kom ik zo op terug. En het is niet voor niks dat zij juist in deze tijd, in het eind van de woestijnreis, naar voren komen. Het lukte Midian niet om Israël te vervloeken. Maar wat werkte dan wel? En Olivier Bommel die zegt dan, Tom Poes, verzin de list. En dat gebeurt nu ook. William die raadde een andere strategie aan. Een list zoals in Openbaringen 2 kunnen lezen. Israël is gelegen in Shittim. En dat is een weekdal, een dal met een week met acaciabomen. Shittim, dat is acaciahout. En de Nahal Shittim, dus het weekdal van de acaciabomen van Shittim. Een Nahal is een week en dat is ook een grens. Dat is vaak ook een grens van een erfgebied. Dus je ziet al, Israël die staat hier nadrukkelijk ook aan een grens. En het bijzondere aan het woordje Sittim is ook, het stamt af van het woord zoet. En dat betekent afvallen, vervallen. Dus je ziet al het beeld ontstaan van Israël daar gelegen in dat Acaciadal, aan een grens. En eigenlijk gaan ze die grens over. En zij vallen af van de eeuwige. En dat is wat er dan in de laatste dagen, vlak voor de overgang naar een nieuw tijdperk, naar Canaan, of het Messiaanse tijdperk, gebeurt. De afval. Paulus die spreekt er ook over in 1 Thessalonicense. Eerst moet de afval plaatsvinden en dan zal de zoon van het verderf ook geopenbaard worden. En nog om het beeld ook compleet te maken, dat acacia hout, dat vinden we ook in Genesis 22. Weet je wel, die ram die verward zat in de struiken. Verward in die afval, maar daar zit tegelijkertijd ook de ram die geofferd zal worden door Abraham in plaats van Isaac. De overlevering zegt dat dit weekdal, dit Acaciadal, dal van Sittim, dat stimuleerde de losbandigheid. Nou, dat lezen we al in één vers. En tegelijkertijd die week zal ook opdrogen. Want Joël, de profeet Joël, zegt in hoofdstuk 4 vers 18, dat de aanwezige de vallei van Sittim zal bewateren. Vanuit Jeruzalem zal die vallei weer bewaterd worden. Maar dat is ander water. Dat is water wat genezend is. En zo zien we dus vlak voor die overgang naar een nieuwe tijd, een nieuwe periode, een nieuw land, zien we een periode van losbandigheid, van uitleven, van afval. Het is een beetje alsof voor de zondvloed. Ze aten en ze dronken en ze gaven ten huwelijk. En voor je het weet kwam de vloed over hen. Het is een beetje als voor de zondvloed Gods zonen zagen de dochters van de mensen dat ze schoon waren. En dat gebeurt hier ook. Vers 2. Wat doen die dochters van Moab? Die nodigden het volk uit bij de offers van hun goden en het volk af en woog zich voor hun goden neer. Want wat was nu de list? Nou, dat gaat zo. Er waren oudere Moabitische vrouwen die wilden linnen verkopen aan de Israëlieten. En dat was nodig. Linnen is ook nodig voor de priesterkleding. Dus dat gebeurde gewoon buiten de tenten. Maar dan gauw werden de kopers, de Israëlieten, uitgenodigd in de tenten. En daar zaten de jongere vrouwen. En ze werden uitgenodigd om te eten. Want handel drijf je ook als je met elkaar eet. En dan zegt Rashid, als dan de aandrang komt, als de drang hem overwon, En de man zei tegen haar, tegen de jongere vrouw, geef je aan mij over. Dan haalde ze een beeld van Peor uit haar boezem en zei tegen hem, buig hiervoor. Zie het gebeuren, steeds een stapje verder. En zo worden de zonen van Israël, de lijfliefde notabene, als het ware langzaam maar zeker in de val gelokt. En natuurlijk, ze waren daar zelf bij, dat begrijpen we goed. We hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Het gaat steeds een stapje verder totdat je verstrikt raakt. Jacobus schrijft, de begeerte waart de zonde en de zonde waart de dood. Het is ook als in de dagen van Elia, in de dagen van Ahab. Want Ahab die verkocht zichzelf. Hij leverde zich uit aan zijn vrouw Izebel. Hij onderwierp zijn wil aan haar. Izebel, de priesteres koningin van Astarte. En zo lezen we in vers 3. Toen Israël zich aan Baal Peor koppelde, brandde de toren van de Heere tegen Israël. Hier vinden we de naam van de godheid. En met welke godheid hebben we nu te maken aan het eind van deze dagen? Nou, Baal Peor. Baal betekent gewoon heer, dat kennen we wel. En Peor, daar zit het woordje far in, vrucht. Maar dan met de ayin, het oog erin, de veelheid van het oog. Dus de pee, de ayin, de waf, dus de haak, en de laatste letter, de reish. En in pictogrammen is dat, zoals ik noem het altijd maar, de mond, het oog, de haak, de verbinding en het oog, of het hoofd. Oog en hoofd worden hier verbonden samen met de mond. Allemaal heel, heel fysiek, heel lichamelijk. Zintuigelijk zou je kunnen zeggen. Er is nog iets, het woordje oor, dus ayin reish, dat is ook, dat vertalen wij met huid. Mond en huid, en dus er zitten allemaal hele fysieke, lichamelijke aspecten aan deze godheid. En het lichamelijke, in tegenstelling tot het geestelijke, de zielkant, het lichamelijke heeft altijd te maken met datgene wat voor ogen is. Dat wat we kunnen zien, dat wat we kunnen voelen, dat we kunnen ruiken, tasten, noem maar op. Altijd wat voor ogen is. En het lichamelijke wil ook daar ook steeds op vooruitgrijpen, weer in het hier en nu. En wat voor godheid was dat dan? Er is een verhaal in de Talmud. En dat gaat zo. Een heidense vrouw was ziek. En ze beloofde iedere god te aanbidden als ze zou genezen. En zo gebeurde. En zo kwam ze ook bij Baal Peor. Hoe wordt deze god aanbeden, vroeg zij. Nou, we eten groenten en we drinken bier. Daarna roepen wij voor de afgod. En daarop zei de vrouw dat ze liever terugkeerde tot haar ziekte dan op deze wijze aanbidden. En nu is de vraag natuurlijk, wat is dan de betekenis van dit verhaal? Wat is de strekking ervan? De aanbidders van Baal Peor vereren afval. En de essentie is dat ze plezier losmaken van de hemelse wortel. Elke keer dat je consumeert, dat je het plezier eruit haalt, is het restje minder waard. En Rabbi Akiva zegt, als het afval dat door het goddelijke verlangen in de schepping wordt voortgebracht, zulk genot voor de hedonist, voor de levensgenieter kan opleveren, stel je dan voor dat het genot wordt verkregen door de vervulling van zijn wil, die de bron en essentie is van alle genot. Dus wat deze aanbidders deden, was eigenlijk de gave losmaken van de gever. Zij had, en wat ze dan aanbaden was het restantje. Van de manna wordt gezegd dat het brood uit de hemel, dat het volledig door het lichaam werd opgenomen. Dus dat leverde geen restant op. Dus die Israëlieten die waren dat ook absoluut niet gewend. Die waren niet gewend aan deze vorm van afval. En plezier mogen we absoluut beleven aan de goede dingen van het leven. Een goede ontmoeting, samen zijn. Lekker eten. Een glas bier. Mooie muziek. Noem het allemaal maar op. Tenzij we het losmaken van de bron van alle leven. En de bron van vreugde. Waar Altheor vervult niet de menselijke ziel, maar wel de menselijke behoefte. En de menselijke behoefte is daarvan het bewijs. Het is een beetje platte tekst in op deze manier. Maar dat bepaalt Altheor zijn voeten uit. En dat is juist wat aan het einde van die tijd, van de woestijntijd, waar misschien dat we ook gewoon rustig kunnen vertellen, kunnen zeggen dat het ook het beeld is van onze dagen, of de dagen die gaan komen, op weg naar de komst van de Messias. De platheid, het losmaken van het plezier van de bron. En zo lezen we in vers 4, de Heere zei tegen Mozes, neem alle hoofden van het volk en laat hen voor de Heer in de volle zon ophangen, zodat de brandende toorn van de Heere van Israël afgekeerd wordt. Wie is er verantwoordelijk? Dat zijn de leiders. En blijkbaar gingen zij het volk ook voor in afgoderij. En u weet wel, afgoderij is het stellen van een God in plaats van de eeuwige. En deze mannen vinden de dood, deze mensen, maar ik weet niet of het alleen mannen zijn geweest. Daar is de schrift niet, daar doet de schrift een uitspraak over. De leiders van het volk in ieder geval. En afgoderij, daar staat de dood door steniging op. En daarna worden de lichamen opgehangen in de brandende zon. Als een teken van de brandende toren van de eeuwige over dit gebeuren. De eeuwige is furieus. We hebben ons, als je de woestijnreis zo voor je ogen ziet ontvouwen, dan kun je al heel veel emoties van de eeuwige voorstellen. Van teleurstelling rondom het gouden kalf. Van gekwetstheid. Van afwijzing. Verdriet. En nu is het zijn brandende toren. Ook dat is iets wat blijkbaar bij het einde van de dagen hoort. Wanneer is God toornig? Dat is als zijn plaats wordt ingenomen. Zijn plaats wordt ingenomen door een afgod. Jacob zei tegen Rachel, Rachel die klaagde dat ze geen kinderen had, en Jacob die klaagde, of die zei tegen Rachel in boosheid, hetzelfde woord wordt daar gebruikt, ben ik dan als God? Daar gaat de toren van de eeuwige over. En toen zei Mozes tegen de rechters van Israël, iedereen moet zijn mannen doden die zich aan Baal-Peor gekoppeld hebben. Ook weer zo'n bijzonder woord. Het gaat niet alleen maar om de leiders, maar iedereen die zich gekoppeld heeft aan Baal-Peor. En het woordje koppelen, dat is in het Hebreeuws het woordje tsamat. De tsade, de mem en de dalet. De tsade is de vishaak, de mem betekent het water en de dalet is de deur. En iedereen die zich koppelt aan Baal-Peor, die voorkomt eigenlijk dat hij uit het water wordt gevist, zou je kunnen zeggen. Ze komen nooit verder dan de deur. Dat is heel wat anders dan een sadiek. Daar heb je ook de tsade en de dalet in zitten. Gevolgd door de koof. De letter die de 100 verbeeldt. De letter van het koninkrijk. Dus degene die zich koppelde aan Baal-Peor, die koppelde zich aan het hier en nu. Niet verder dan de deur, niet verder dan de vier, zou je kunnen zeggen. Dat is heel wat anders dan een rechtvaardige die uit het water op het droge wordt gevist en op deze wijze het koninkrijk ingaat. Dus ieder die zich koppelt aan Baal-Peor, die koppelt zich aan de god van de poep. Laten we er ook maar wat ironisch over toe. En zo zie je profetisch dat het dezelfde dagen weer zijn als voor de zondvloed, nu aan het einde van de tijd in de woestijn. En dan lezen we in vers 6 en zie, dat betekent let goed op. Straks zien we, zegt de eeuwige, en zie Pinchas, dus die twee die staan tegenover elkaar. Zie, een man uit de Israëlieten kwam en bracht zijn Midianitische vrouw bij zijn broeders voor de ogen van Mozes. En voor de ogen van heel de gemeenschap van de Israëlieten. En zij huilden bij de ingang van de deur van de tent van ontmoeting. En zie, Balak sprak tegen de oudsten van Midian. Hier wordt de verbinding gemaakt tussen Moab en Midian, terwijl het eerst vijanden waren. Doet een beetje denken aan Herodes en aan Pilatus. Dan lees je op een gegeven moment in de schrift. En vanaf dat moment werden ze vrienden. En wanneer was dat? Toen ze samenspanden tegen Yeshua, de Messias. Vanaf dat moment werden zij vrienden. Moab ging te raden bij Midian. Mooi om te weten, Moab, de letterwaarde van het woord Moab is 49. En dat is altijd een aanduiding dat we... Dat de 50 eraan komt, dat de nieuwe tijd aanbreekt. En de 50ste dag, het 50ste jaar, het jubeljaar. En de 7 is de 7 maal 7, de 7 tot in het uiterste, de uiterste vervulling. Dus aan het eind van die tijd, daar is dan ook Moab. Mooi om te weten, we kennen nog een andere Moabitische vrouw, Rut, een paar honderd jaar later. En deze vrouw die gaat van Moab, van de 49, gaat ze naar Bethlehem. Bethlehem. En de letterwaarde van Bethlehem is 490. Dus in de honderdtallen, van de tientallen naar de honderdtallen. En dat is het berekenen van de eeuwige. En wat gebeurde er? Nou, er kwam een man uit... van de leiders van Simeon. En hij had een Midianitische vrouw meegenomen. En hij kwam bij Mozes en bij het volk voor de tabernakel. En hij vroeg aan Mozes, is haar toegestaan? We zouden vandaag de dag zeggen, mag ik met haar naar bed? En Mozes zei, dat is verboden. Want zo zegt de Torah. En toen zei deze man, ja, maar ik ben zelf met een Midianitische vrouw getrouwd. En je vraagt natuurlijk af, waarom komt hij dan voor Mozes? Maar blijkbaar wilde hij zichzelf rechtvaardigen. En hij ging met haar naar zijn tent. En dus als het ware dat kan ook wel eens gebeuren, dat de dingen die in je eigen leven gebeuren, je voor de voeten geworpen worden. En dat je geen woord hebt om te spreken. En dat gebeurde als het ware hier ook, zeggen de rabbijnen. Mozes, die geen woord meer uit kon brengen. Deze vrouw die komt van Midian. En ik zei al, Midian dat zijn de rekenaars. Het woordje Midian, dat heeft ook te maken met maat of eigenschap. Van Mida, meten. Daar zit ook het woordje rechting, dan. Dus dezelfde letters zitten daarin. Midian neemt de maat. Ja, dat begon nog bij de verkoop van Jozef. Ja, maar de Midianieten. Dat is ook weer zo'n keerpunt in de tijd geweest. De Midianieten die Jozef kochten voor 20 zilverlingen. Heel nadrukkelijk staat het aantal erbij. En als we straks in hoofdstuk 25 tegen 35 komen, geloof ik, als we lezen over Midian die verslagen wordt. Dan is er een enorme opsomming van de buit tot in de details toe. Dat is typisch gekoppeld aan Midian. Kijk, en maat nemen is niet per definitie verkeerd. Want het meten is nodig om onze wereld orde en regelmaat te geven. En veruit de bekendste van Midian was natuurlijk Jethro, de schoonvader van Mozes. Van hem zegt de schrift dat er 7 namen bekend zijn, ook in zo'n mooie volle maat. En wat adviseert hij zijn schoonzoon? Wel, hoe er recht gesproken moet worden. Recht spreken is het opheffen van verschillen, van tegenstelling moet ik zeggen. Recht spreken is het weer in evenwicht brengen. Dat is ook wat Midian is. Dus Midian is niet per definitie negatief. Maar het maakt wel uit met wie ze zich verbonden hebben. Want zij verbonden zich met Moab. Eerst met de Ismaëlieten bij Jozef en nu met de Moabieten. En ook Midian behoort bij Midian. En nogmaals, Midian neemt de maat. Dat is blijkbaar aan het eind van de tijd nodig. Het is bijna hetzelfde als dat je, stel je gaat trouwen en je gaat je trouwkleding uitzoeken, dan moet de maat genomen worden voor de nieuwe kleding. Vers 7, toen Pinchas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, dat zag, stond hij op uit het midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, ging achter de Israëlitische man aan in het slaapvertrek in en doorstak hem beiden, zowel de Israëlitische man als de vrouw, door hun buik. En toen werd de plaag over de Israëlieten tot stilstand gebracht. Dus blijkbaar, en als ik het zo lees, dan is dat al vanaf het begin af aan gebeurd, is er een plaag onder de Israëlieten gekomen. Dus daar niet bij wat het is, maar het zal geen. Het kostte heel veel doden. Een dodelijke plaag. En hoe wordt die plaag gestopt? Hier staat zo netjes het slaapvertrek. Een tent. In het Hebreeuws kent het woordje ook helvertent, dat staat hier dus niet. Hier staat een mooie vertaling in de staatsvertaling, daar staat van hoerenwinkel. De kuba komt alleen hiervoor, de mannelijke vorm. Kaf is een maat voor de duivenmest. Dus je ziet ook weer, heeft het weer te maken met afval, met restanten. En deze Pinchas, een zoon van Eleazar, die neemt zijn speer en hij doorsteekt die beiden door de buik. Je zou kunnen zeggen door de maag. Ook dat is weer zo'n symbolisch, typische plek. Datgene waar juist ook het voedsel in verzameld wordt. De Bijbel zegt ten mate van de buik van God. Ja, dat roept natuurlijk ook de vraag op van wreedheid. Wat gebeurt hier? Is dit wat de eeuwige vraagt om op deze manier met anderen om te gaan? Nou, daar weten we natuurlijk ook wel beter in, maar tegelijkertijd moeten we ook wel bedenken wat gebeurt hier nu. Allereerst is het de Torah. En dat is meer dan alleen maar een verhaal. Ik heb daar wel iets van laten zien door die tijd te schetsen, door wat er gebeurde in dat dal. En tegelijkertijd, die Baal Peor neemt de plaats in van de eeuwige. Zou de eeuwige daar niet over toornen? Zou hij geen recht en reden hebben om dat te stoppen? En ik kan niet goed een verklaring zeggen of geven die acceptabel is. Ik denk dat we het maar gewoon moeten laten staan wat hier staat. En de ernst van deze situatie op ons in laten werken. Want hoe dan ook, deze Pinchas deed een daad van gerechtigheid. Als de Messias komt voor de tweede keer, dan komt hij om gerechtigheid te oefenen. Ook dat is een teken van het einde, van de overgang. Hij komt om gerechtigheid te oefenen. Dat deed hij ook de eerste keer, echt wel. Toen hij gedoopt werd, gisteravond aangehaald, toen sprak hij tegen Johannes de Doper: het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat is wat Pinchas hier doet. Hoe schokkend dat ook voor ons is. En het aantal van hen die aan de plaats stierven van was 24.000. Ook weer zo'n exact aantal. Het mooie is, als je een paar hoofdstuk verder leest, hoofdstuk 31, dan heeft de eeuwige geboden om Midian te vervolgen, te straffen. Want ze zijn vijanden geworden. En wie is de aanvoerder van het leger? Dat is Pinchas. Dus de man die priester geworden is, die is ook legeraanvoerder geworden om de Midianieten, degene die anderen de maat nemen, om hen om gerechtigheid te betonen. En hoe groot is zijn leger dat hij meeneemt? We lezen het, 12.000 man. 24 stierigenen en 12.000 zullen gerechtigheid oefenen. Het is ook weer die mate dat Israël ook over gehad heeft, want van 2 staat tot 1. Het heeft altijd te maken, de 2, met het lichaam, met het lichamelijke, met de aardse, de schepping, het hier en nu, de ballingschap. En de 1 met de eeuwige, met de aanwezige, met de hemel, met het mannelijke ook. Dat hoort allemaal bij elkaar. Dus je ziet hier de beweging van Pinchas die van de 2 naar de 1 gaat. Van de dood naar ook naar het leven. Van de vernietiging naar de overwinning toe. En zo is zo'n enkel vers nog van grote betekenis. Het staat er niet voor niks. Want toen sprak de Heer tot Mozes: Pinchas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heeft mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend. Doordat hij zich in hun midden met ijver voor mij heeft ingezet, zodat ik de Israëlieten niet in mijn ijver vernietigd heb. Je zou als ware zeggen, dat weet je, dat de ijver van Pinchas was draaglijker dan de naijver van de eeuwige. En zo is het ook. Pinchas was een zoon van Eleazar. Een zoon van Aaron, en hij wordt bewust zo genoemd, zegt de overlevering, om zijn priesterlijke afkomst te benadrukken. Om te benadrukken dat zijn daad geen daad was van de zonen van Levi. Die ken je ook wel, hè? Simeon en Levi, die 2. Waren niet zulke lievertjes ook, hoor. De tweede, de derde zoon van Jacob. Want toen hun zus Dina Persichem was verkracht, toen duurde het maar een paar dagen of zijn moorden heel Sichem uit. Dat was de vurigheid, de ijver van deze 2 zonen, Simeon en Levi. En dus het gaat hier, de afstamming wordt hier, je wordt hier juist benadrukt dat het niet van Levi afkomt, maar van Aaron. En bovendien, de moeder van Pinchas was een dochter van Putiel, staat er in de schrift. En dat is een van de namen van Jethro, de schoonvader van Mozes. En Jethro was een Midianiet. Dus je zou kunnen zeggen dat ook Pinchas van de Midianieten Midianitisch bloed had. Ook hij rekende. Ook hij nam de maat. Niet als een soort heilige zeloot, als iemand die ijvert. Maar de grootheid van Pinchas, zegt een rabbi, Die ligt in het feit dat hij tegen zijn priesterlijke, zijn vredige priesterlijke cultuur handelde. Hij maakte vrede tussen Israël en de aanwezigen. Tussen mij en mijn kinderen, zoals Elia deed. En Elia zal doen. Hij zal de harten van de kinderen weer bij de hart van de vader brengen. Dat was de ijver van Pinchas. Want de Heere, uw God, is een verterend vuur, een ijverig God, zegt Mozes in Deuteronomium 4. En de profeet Naamen die benadrukt nog eens een ijverig God. En een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer. En zeer grimmig. Een wreker is de Heer aan zijn tegenpartijers. En hij behoudt de toren aan zijn vijanden. Er werd vaak ook in de kerk ook gezegd, de Heer is een jaloers God. Een naijverig God. Jaloers, dan ben je op iets wat van een ander is, of wat misschien van jou is. Wat deed Baal Peor? Baal Peor nam niet alleen maar de plek in van de eeuwige, maar hij nam ook zijn volk mee. Hij nam ook zijn volk in bezit, en als we aan zijn oogappel komen, dan komen we aan de eeuwige zelf. En dus het stopzetten van de aanval van Baal Peor, want dat is de geestelijke dimensie hiervan, dat staat gelijk aan het verkondigen van de verlossing. En daarom is Pinchas de Elia van zijn dagen. Zal ik niet haten die u haten, zegt de schrift. En zeg daarom, zie, zegt de eeuwige, ik geef hem mijn verbond van vrede. Hij en zijn nageslacht na hem. Die zullen het verbond van het eeuwige priesterschap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan. Pinchas was daarvoor nog niet tot priester gezalfd, maar door deze daad ontving hij het priesterschap. Hij heeft verzoening gedaan, kafar, bedekking. Niet met de mantel der liefde, maar de mantel der gerechtigheid. Hij heeft bloed gevloeid. Je ziet de overgang van de 2 naar de 1, naar het beloofde land. Daar is een verlosser voor nodig. En Pinchas is daarvan de voorloper. Zoals Elia dat is. De aankondiger van de Messias. Aan het einde van de woestijnreis, vlak voor de intocht van Canaan, komt nog een keer de verleiding. En juist in die tijd komt ook Pinchas. En zijn naam betekent koperen mond. Koper staat op de plaats van de zesde dag. En koper en slang is eigenlijk hetzelfde woord, nagash. Aan het eind van de zesde dag brengt de slang de dood. Maar we weten, de koperen slang brengt de verlossing. En tenslotte lezen we over de namen van de Israëlitische man, de Midianitische vrouw, hun afkomst, waar ze vandaan komen, en ook dat is niet voor niets. Zimri betekent mijn muziek. Sadu betekent gewogen, dat heeft hier de maat. En wat een van de 5 vaderlijke stamhuizen van Simeon. De leider van de stam van Simeon wordt gedood door de toekomstige leider van de stam van Levi, van de priesters, van de zonen van Aaron. Cosby, deze vrouw, dat betekent mijn leugen. Ja, dat hoeven we, kunnen ons altijd voorstellen in dit geval. Haar vader heet Zoer, Ros. Dat vinden we in het woordje Tyrus ook terug. En men zegt dat deze Cosby ook weer terugkomt in die zeewel. Net zo goed als de vrouw van Korach daarin ook terugkomt. En begrijp me goed, het gaat niet om het onderscheid te maken in dit geval tussen, of om bepaalde typering te geven van de vrouw. Maar in de schrift is het vrouwelijke het lichamelijke. Dat is de kant van de 2. En het mannelijke is de kant van de 1. En dus als het hier gaat over de vrouw van Korach, Cosby of Jezebel, dan gaat het juist over dat hier en nu datgene wat altijd gericht is op de ontwikkeling hier op deze aarde. Op het genieten, op het losmaken van de geneugde van de bron. En dat is wat Pinchas ons ook vandaag te zeggen heeft. Ook wij staan aan de vooravond van de komst van de Messias. Zijn weeën zullen gevoeld worden. En aan het eind van die woestijnreis zien we 2 dingen, meerdere dingen. Afgoderij, hoererij, afval, Moab, Midian. De maat van het lichamelijke. Het hedonisme, de lust. En we zien daar Pinchas, de man van koper, die de verlossing aankondigt. En zo staat het toch ook. En als je dan al die dingen hoort en leest, hef dan je hoofden op. Want de verlossing is nabij. Ik moest ook denken aan wat Paulus zegt in Colossens. En als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwaad begeerte en hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. En wat moeten we doen? En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt voor hem.